Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Buongiorno a tutti, welkom bij Lo Stadio, leuk dat je luistert. Het voetbal in Italië gaat volgende week weer beginnen. Daar hebben we vorige week ook al over gesproken met Sander Jonkman, Wesley Mack en Willem Haak. Zij zitten nu waarschijnlijk ergens in de regen in Nederland, dus vandaag een gesprek direttamente dall'Italia met een Nederlands-Marokkaanse voetballer van Cremonese, Reda Baltam. Reda, leuk dat je digitaal wilde aanschuiven. Hoe is het met je?
Ja, met mij gaat het goed. Het gaat goed. Ik ben nu weer in Italië. Ja, het is natuurlijk wel een rare situatie nu met het virus. Maar ja, we kijken nu uit naar een betere tijd hopelijk.
En hoe heb je de periode van de lockdown ervaren? Was je wel in Italië gebleven?
Nee, ik was in Nederland. Ik had, het klinkt misschien raar, een beetje geluk gehad. Omdat we hadden een wedstrijd uit tegen Frosinone. En als we die wonnen, dan kregen we 2 dagen vrij. En die wedstrijd hadden we gewonnen. En ik had de teammanager had er nog eens gevraagd of ik naar Nederland kon gaan. En die vond het prima, ook omdat er toen al coronavirus was er al. Maar ik mocht gaan en eigenlijk het moment dat ik landde, zondag, volgens mij 8 maart, als ik het me goed herinner.
Ik geloof het wel, ja.
Landde ik en toen las ik al dingen over dat Italië dicht ging. En sindsdien was ik eigenlijk in Nederland tot, ik denk, 2,5 week geleden. 3 weken geleden.
Oké, dus toen je terugkwam in Italië moest je ook verplicht in quarantaine?
Klopt, 14 dagen moest ik thuis blijven. Mocht ik helemaal niks doen eigenlijk.
Maar nu ben je dus wel weer aan het trainen. Maar ik denk dat het misschien wel een voordeel voor je is geweest dat je in Nederland bent geweest, aangezien het daar allemaal wat flexibeler was.
Klopt, dat sowieso. En ik denk ook in die periode was het ook lekker om gewoon, weet je, als je hier toch niet traint en niks doet, dan wil je liever toch met je familie in je omgeving zijn. Dus ja. Voor mij pakte dat in principe wel lekker uit. Maar natuurlijk had ik ook meer vrijheid dan dat je hier had in Italië.
Ja, je hebt dus wel een beetje kilometertjes kunnen maken in Nederland, want dat was in Italië onmogelijk geweest. Ja.
Nee, dat is echt onmogelijk inderdaad.
Dus nu ben je weer aan het trainen?
Ja, ik ben vorige week vrijdag begon ik weer met de groep. In die 2 weken kreeg ik wel wat spullen van de club, dus een fiets waarmee je thuis komt trainen. En wat andere spullen om squats en van die drill oefeningen te doen. En daar heb ik het eigenlijk toen mee gedaan. En vorige week vrijdag begon ik weer op de club. Op de voorbereiding.
Oh, mooi, mooi. En jouw voetbalcarrière is eigenlijk vrij vroeg al begonnen bij een BVO. Je bent begonnen bij Almere City. En van daaruit ben je naar Ajax gegaan. Hoe oud was je toen?
Volgens mij was ik 14 toen ik naar Ajax ging. Dat was, ik denk, in de onder 15.
Ik las ook ergens dat Brian Tevreden, die vorige week ook aanschoof in de FC Afkikken podcast met Neil Petersen, dat hij een belangrijke rol had in die overgang naar Ajax.
Klopt. Toen ik bij Almere City speelde, zat ik in de onder 15. En trainer Brian Tevreden was toen trainer bij onder 14 van Almere City. En die zag me toen gewoon wel vaak spelen. En zelf hoorde ik toen zeg maar nog in de lichting waar hij toen trainer was bij Almere City. En ik zat bij een lichting ouder. En ik deed wel, denk ik, af en toe even een partijtje mee. Of als bijvoorbeeld een belangrijke wedstrijd speelde, dat ik wedstrijd meedeed. En zodoende eigenlijk heeft hij me heel erg veel geholpen in met zijn contacten en ik denk Ajax, dat ik daar ook naartoe kon. Dus ja, ik was hem daar en nog steeds altijd heel dankbaar voor, omdat hij me heel erg heeft geholpen in die periode. Ook met mijn ontwikkeling toen het tijd. Veel tips geven en ik heb heel veel aan hem gehad.
Ja, je hebt uiteindelijk 5 jaar bij Ajax gespeeld, ook in verschillende vertegenwoordiger elftallen van het Nederlands elftal. Hoe is die periode bij Ajax voor jou geweest?
Ik kijk er sowieso met mooie herinneringen op terug en natuurlijk ook minder mooie herinneringen. Dat is normaal, altijd, met alles in het leven. Toen ik net bij Ajax kwam, vond ik het nog wel een beetje wennen of zo. Maar het ging best wel makkelijk, omdat die jongens tegen wie ik speelde toen, die kende ik allemaal al van wedstrijden dat ik tegen hen speelde. En ik liep het jaar daarvoor al stage bij Ajax en toen hadden ze me niet aangenomen. Dus in principe ging dat wel vlot. Ja, en eigenlijk, ik groeide best wel al snel, ook in mijn ontwikkeling. Het ging best wel goed. Dus vooral de beginperiode, dat heb ik het over van onder 15, of onder 16, onder 17. Dat waren denk ik echt de tijden dat het heel snel ging. En daarna heb ik ook wat minder momenten gehad. Met blessures natuurlijk, heel veel blessures gehad. En ja, dus ik kijk met heel veel dingen, verschillende, zeg dat, gemengde gevoelens naar Ajax. Maar wel met mooie herinneringen, zeker.
Oké, en uiteindelijk ben je weggegaan bij Ajax. Mm-hmm. En toen ging je vrijwel misschien opeens naar Italië. In de zomer van 2018. Waar je een 3-jarig contract tekende bij Cremonese. Hoe is die transfer toen tot stand gekomen?
Ja, het was een lastige periode toen voor mij. Omdat ik een jaar geblesseerd was. Ik had mijn voet toen gebroken en daarvoor had ik ook een bovenbeenblessure, dus ik had het hele jaar heel weinig gespeeld. En mijn contract liep af bij Ajax, die werd toen natuurlijk ook niet verlengd. Dus voor mij was het best wel een lastige keuze van wat moet ik doen. En ik vond dat sommige dingen toen ook niet snel genoeg gingen. Achteraf gezien was ik misschien ook een beetje ongeduldig, maar ik zocht ook een beetje zekerheid. En ik wilde gewoon heel graag spelen. Dat was voor mij het belangrijkste en op het zo hoogst mogelijke niveau. Dus toen ik hoorde dat via Menno Groenveld, die nu mijn zaakwaarnemer ook is, dat ik naar 3 clubs kon gaan in de Serie B die me heel graag willen en die me hadden gezien spelen, et cetera. Toen ging ik er echt over nadenken, omdat ik toch wel verhalen hoorde over dat het toch wel goed niveau is, omdat een goede vriend van mij, Alessio da Cruz, die ook al een tijdje speelt en heeft gespeeld.
Hij is nu verhuurd, hè?
Hij is nu verhuurd inderdaad aan Sheffield. Had ik ook goede verhalen gehoord. En dat heeft ook ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk die keuze heb gemaakt, in plaats van bijvoorbeeld naar een tweede elftal van een Eredivisie team te gaan, want ja, ik had natuurlijk een jaar niet gespeeld. Of bijvoorbeeld een Jupiler League club. Wat toen nog in de league was. Toen heb ik uiteindelijk toch gekozen om naar de Serie B te gaan. En ik wist al van tevoren dat het bijvoorbeeld lastig zou zijn. Ook met de taal. En helemaal ver van huis, et cetera. Maar ja, soms moet je een avontuur gewoon aangaan.
Ja, heb je er ook... Heb je ook toen veel nagedacht misschien over het feit dat in Italië jonge spelers minder vaak spelen, omdat ze hier eigenlijk nog steeds ervaring boven talent kiezen?
Klopt, daar heb je gelijk in. Ik heb daar toen eigenlijk niet heel erg rekening mee gehouden, omdat het toen van mij werd gezegd dat voor hun dat niet echt speelde, bij deze club waar ik nu ben. Ze wilden gewoon heel graag mij laten ontwikkelen en me zeg maar doorverkopen. Dat was eigenlijk hun doel met mij. En ik wilde dus sowieso ook gewoon komen om ritme op te doen. Te spelen, goed te trainen, veel meters maken. Gewoon weer even terug te komen in mijn ritme. Als voetballer, omdat ik gewoon een jaar lang eigenlijk alleen maar op de massagebank heb gelegen, bij wijze van spreken.
Ja.
En ik heb daar toen eigenlijk niet echt heel erg veel rekening mee gehouden. Maar toen ik hier naartoe ben gekomen, heb ik wel gezien dat dat natuurlijk wel speelt. Dat ze hier heel erg houden van ervaring. En ze geven jonge spelers wel de kans. Niet altijd, maar uiteindelijk heb je toch wel het gevoel dat ze toch voor zekerheid inderdaad kiezen. Vooral als er echt belangrijke momenten zijn, dat je ziet dat ze ervaring veel meer vertrouwen dan een jong talent bijvoorbeeld.
Ja, ja, je zegt ook, je hebt er een jaar uitgelegen toen. Dus is het misschien zo dat ze jou met het Nederlandse elftal onder 17 in 2015 met... op het EK tegen Italië hebben zien spelen. Die wedstrijd toen...
Dat is inderdaad ook zo.
Ah, oké.
De directeur die mij toen had gehaald, de sportief directeur, die had mij zien spelen tegen Italië in de onder 17. En toen hoorde dat hij een kans had om mij misschien te kunnen halen, toen wilde hij dat heel graag. En ik heb er veel met hem ook toen over gesproken. En dat heeft er ook voor inderdaad gezorgd dat ik hier naartoe ben gekomen ook.
Zijn er nog een paar namen die je voor de geest kunt halen van dat Nederlands elftal van toen?
Van mijn Nederlands elftal bedoelt u?
Ja.
In de onder 17? Ja, er zijn veel jongens die nu ook gewoon op goed niveau spelen sowieso. Ik zat toen met onze keeper, was toen Justin Bijlo, die keept nu bij Feyenoord.
Ja.
Je had Timothy Fosu-Mensa achterin, je had Rick van Drongelen, je had Karel Eiting, je had Jafaro Diorosun, Donja zat toen ook met ons, je had J-Roy Groot. Ja, eigenlijk, ik kan bijna iedereen opnoemen die het wij hebben gehaald. Dani, De Wit, Teun Koopmeiners, echt... Bijna iedereen van het team speelt nu wel gewoon op goed niveau.
Ja, ik zit ondertussen ook even te googlen. Ik zie ook nog Matthijs de Ligt er natuurlijk bij staan.
Oh ja, tuurlijk.
Niet onbekend in Italië. Maar nee. Bij Italië zie ik eerlijk gezegd maar een paar namen die in het oog springen. Patrick Cutrone van nu Fiorentina. Gianluigi Donnarumma van Milan. Gianluca Sciamacca van Ascoli, die ook nog even bij PSV en PEC Zwolle speelde.
Klopt.
En Manuel Lucatelli, die middenvelder van Sassuolo. De rest van die spelers, die zie ik dat die nu verspreid spelen over de Serie B, C en zelfs Serie D. Oh ja, ook mijn kameraad Daniel Bezzikeri van toendertijd Lazio, die zat in die selectie. En ook hij speelt nu in de Serie C. Dus wat dat betreft, heb jij in vergelijking met die Italiaanse jongens veel meer ervaring opgedaan. Je hebt al meer dan 20 wedstrijden in de Serie B en Coppa Italia samen. Hoe zie jij dat dan zo?
Ja, ik vind het toch inderdaad wel, ja, hoe kan je het zeggen? Misschien zegt het iets over het niveau van wat de Serie B is, dat het een beetje onderschat wordt ook. En ik merk aan de andere kant ook dat we in Nederland wat makkelijker jonge spelers ook een kans willen geven om te laten doorbreken, denk ik. Soms dan in Italië, want ik zie hier bijvoorbeeld, zoals je zelf zegt, van dat hele elftal speelt er misschien één speler in de Serie A of twee in de Serie B en de rest allemaal in C en D. Dus dat is natuurlijk in Nederland, zie je bijvoorbeeld van onze lichting heel veel jongens in de Eredivisie, soms buitenland al in de top of et cetera. Dus ik denk dat het ook wel wat zegt over de Nederlandse school, dat we sowieso een goede Nederlandse school hebben qua voetbal. En ook dat we misschien meer de kans krijgen, omdat het niveau iets lager ligt in Nederland dan in Italië, denk ik persoonlijk.
Ja, ja, in Nederland is het vaak goed genoeg, is oud genoeg. In Italië gaat dat niet helemaal op. Ja, jij loopt nu ook op het veld bij Cremonese samen met Daniel Sciovani. Die is ook alweer, ik geloof, 4,35. Maar wel,
36 of snel.
Ja, wel meer dan 400 wedstrijden verspreid over de Serie A, B en C in Italië. Want die is ook weer verhuurd geweest en dergelijke. Hoe zit het met die leeftijdsopbouw bij jullie in de selectie dan?
Ja, ik zit wel met veel oudere jongens in het team. Ik ben zelf een van de jongsten. Vorig jaar was ik zelfs de jongste van het team. En het grote deel van onze selectie die is volgens mij wel 30 plus inderdaad. Dus het is wel een mix. We hebben ook wel 2-3 spelers die echt jong zijn, waarvan ik één ben. En je hebt wat jongens rond de 3, 4, 25. En ook voor de rest veel jongens eind 20, begin 30. Dus het is een beetje een mix, maar er zitten wel veel oudere jongens in het team inderdaad. Veel ervaring.
Ja, en dat zie je over de gehele Serie B eigenlijk.
Klopt, inderdaad. Ik zie inderdaad vaak voor ervaring. Je ziet dat jongens ook lang in de Serie C bijvoorbeeld spelen. En dan zijn ze een jaar of 25, 26, dan komen ze ineens in B en dan zie je ze later ineens op 28 jaar geleden in A nog meedoen.
Ja, dat, ja, dat
dus,
zie je.
Allemaal een beetje laadbloeiers zijn.
Ja,
of
ja.
Dat ze laat de kans krijgen, weet ik niet.
Ja, dat blijft in Italië toch een beetje normaal om... Zoals ik net aanhaalde, ik ken Daniel Bezzicchi goed. In die tijd dat jij met Nederland tegen Italië speelde, toen werd hij uitgeroepen tot beste speler van de competitie van de Primavera, toen hij bij Lazio speelde. En nu zijn we jaren verder, want we hebben het over 5 jaar verder, en speelt hij nog steeds in de Serie C. En dit is alweer zijn derde jaar in de Serie C. Dus dan is het ook weer vrij moeilijk om die stap te maken. Ik wil het even aanstippen, omdat ik vaak het idee heb dat in Nederland mensen het gevoel hebben dat die Serie B maar het tweede niveau is in Italië. Maar er loopt zoveel ervaring rond en ook heel veel goede spelers, of internationals zelfs, van landen. Maar hoe verliep voor jou die aanpassing in Italië?
Van qua niveau of gewoon echt qua alles?
Ja, we hebben het natuurlijk over de taal. Maar ja, je kwam ook van Ajax, opgegroeid op de toekomst. En dan zie je in Italië die trainingsfaciliteiten. Dat lijkt me ook een stap.
Natuurlijk, de faciliteiten, dat is natuurlijk niet als Ajax, dat is niet te vergelijken. Maar dat verwachtte ik ook niet. Dus het was niet dat ik het... Dat ik ervan schrok of zo. Ik vond het op zich nog best wel zeker wel heel erg meevallen.
Okay, dus...
Vooral bij Cremonese, omdat het hier in principe best wel goed geregeld is. Ook wat ik vaak hoor om me heen, dan vergeleken met andere clubs in Serie B. Ah. Maar vooral ook qua trainingswijze vind ik het heel anders dan Nederland. Qua voetbal zelf vind ik het ook heel anders dan Nederland. Het is gewoon veel meer... Het gaat alleen maar om winnen, dat is het gewoon. Het gaat echt om winnen. Winnen, 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 winnen. En in Nederland willen wij altijd mooi spelen en goed verzorgd voetbal. En daar sta ik zelf nog steeds voor. Ik hou gewoon van goed verzorgd voetbal. Dat past ook het best bij mijn speelstijl. Alleen ja, hier worden er soms ook gewoon andere dingen gevraagd. En dat is echt het grote verschil tussen Italië en Nederland. En hier is het zo tactisch. Elke dag tactisch trainen. 11 tegen 0, et cetera. Dat heb ik in Nederland misschien bij Ajax deden we dat 1 keer per jaar bij wijze van spreken. Hier doe je het 2-3 keer per week.
En
dat zijn de grote verschillen sowieso.
En gaat het dan ook allemaal om de afstand bewaren tussen de andere spelers?
Ja,
en ik heb het ook gezien.
En heel verdedigend ook. Die ruimte tussen iedereen moet perfect zijn. En dat is voor hun echt heel belangrijk, zeg maar. We hebben bijvoorbeeld nu ook een trainer die toevallig gisteren tegen ons zei, of eergisteren, ik speel liever 0-0 dan 3-3. Snap je?
ja.
En dat is bijvoorbeeld een beetje die instelling. Terwijl in Nederland spelen wij liever 3-3 dan 0-0.
Ja, maar hoe is dat dan...
Omdat je gewoon verzorgd voetbal wilt spelen.
Hoe is dat dan voor jou ook op de training? Heb je dan misschien minder plezier? Want jij bent toch een creatieve, mooie voetballer, zou ik zeggen.
Ja, dank u wel. Zo is dat ten eerste. Maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niet zo is. Dus ja, het is wel zo. Ik heb soms ook wel dat ik gewoon, weet je, ik wil compositiespellen spelen, partijen, weet je, zulke dingen. Vooral positiespellen mis ik echt. Dat doen we echt heel weinig. Vooral ook echt van die positiespellen wat we vroeger deden. Gewoon bijvoorbeeld 6 tegen 6 plus 2. En als je de bal had en je speelde het hele team weg, weet je wel. Dat is gewoon voetbal, dat is gewoon plezier. En soms hier, dan is het bijvoorbeeld, ja, de bal gaat naar daar, de hele team moet naar links lopen, gewoon zonder tegenstanders, 11-0. Dat vind ik, dat is niet echt mijn ding om eerlijk te zijn.
Ja, en qua
spel... Maar ja, dat hoort er niet helemaal genoeg wel bij.
Ja, maar qua spelopvatting, jij was natuurlijk gewend aan, aan 4-3-3. Nu, als ik het, ik volg wel... wat wedstrijden. Ik denk dat het meer op een 5-3-2 of ja, 3-5-2 neerkomt.
Ja, klopt. We hebben sinds ik in Italië ben, heb ik zoveel verschillende systemen gespeeld. Maar eigenlijk is het altijd in Nederland heb ik eigenlijk alleen maar mijn hele leven 4-3-3 gespeeld. En toen kwam ik in Italië te spelen in het begin ook nog wel 4-3-3. Maar heel snel switchte het naar 3-5-2. Toen naar 4-4-2. Toen naar 4-1. 3-2 of geen idee. Ja, zoveel verschillende systemen. En het is wel anders. Maar er soms andere dingen van je gevraagd als in een ander systeem.
Maar komt dat dan doordat je je gaat aanpassen aan de tegenstander? Of omdat de trainer elke keer gewoon iets anders in zijn hoofd heeft?
Ja, het is, soms heeft het wel met de tegenstander te maken. Maar weet je het ook is, sinds ik in Italië ben, heb ik nu denk ik al... 5 trainers gehad in 2 jaar.
Ja.
Dus dan heb je ook 5 verschillende manieren van spelen. Bij wijze van spreken. Dus dat speelt denk ik ook een grote rol.
Ja, en dat is ook vrij, denk ik, moeilijk om zoveel trainers al gezien te hebben.
Ja, zeker. Het is wel zo. Weet je, uiteindelijk, ik doe gewoon altijd mijn ding. Elke trainer ook om te weten dat mijn kwaliteiten zijn. Weet dat ik kan brengen voor een team en de ene trainer die bijvoorbeeld waardeert dat meer dan een ander. En de ene trainer houdt bijvoorbeeld meer van één soort type speler dan de ander. Maar ik zal altijd gewoon mijn eigen zelf blijven en ik weet wat ik zeg maar op de tafel kan brengen. Snap je?
Ja.
Dus of het nou in een 4-3-3 is of in een 3-5-2. Tuurlijk, je gaat je natuurlijk aanpassen ook aan het team, dat is belangrijk. Maar je moet nooit zeg maar, je eigen kwaliteit veranderen.
Nee, zeker niet. Bij Ajax, of tenminste in Nederland, was je meestal in een 4-3-3 en 8. Van wat ik de afgelopen jaren gezien heb, heb je in Italië eigenlijk al overal ook op het middenveld gespeeld.
Klopt. Ik heb ook in een 4-4-2 systeem helemaal de rechtste middenveld zeg maar, gespeeld. Een soort rechtshalf, rechtsbuiten. Ik heb bij buitenkant gespeeld, zelfs buitenspelen bij 4-3-3. Ik heb zelfs een wedstrijd Quinto gespeeld tegen Brescia. Ja. Het is niet mijn beste wedstrijd ook. En ik heb ook meerdere posities inderdaad gespeeld.
Ja. Wat is dan nu je ideale positie in bijvoorbeeld een 3-5-2?
Ja, ik denk dat in welke opstelling dan ook, dat ik mezelf echt als linker of rechter middenvelder zie.
Ja.
Box to box kan ik spelen met, en aan de bal kan ik ook gewoon dicht bij de verdediging of dicht bij de aanval spelen, een beetje tussen de linies. Dat is een beetje mijn kracht.
En merk je dan ook aan je teamgenoten dat jij meer die mentaliteit hebt van die bal op eisen en het spel willen maken en dat dat bij anderen niet zo is?
Ja, ik merk dat bijvoorbeeld... even kijken. Ja, vooral in wedstrijden, dat ik soms wel de voetballende oplossing altijd wel wil vinden. Alleen soms wordt er gewoon verwacht dat je gewoon andere dingen doet van je teamgenoten. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld toevallig 2 dagen terug hadden we een training en toen stonden we 3-1 achter mijn team. En toen ik de bal kreeg, toen dribbelde ik helemaal naar voren. En toen na de training kwam de keeper naar me toe en die zei, ja, als we moe zijn, je merkt dat je teamgenoten helemaal moe zijn, want aan het einde van de training, dan moest je die bal rond laten gaan. Gewoon rustig achterin. Toen zei ik, ja, we staan 3-1 achter. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Ik wil gewoon winnen. Dus soms wil ik misschien bijvoorbeeld te veel met die bal en zo, terwijl hun misschien juist iets anders vragen op dat moment. Of bijvoorbeeld dat we druk zetten, of dat we te laat druk zetten, omdat ik juist vooruit wil gaan en hun willen wachten. Of dat heb ik wel soms een beetje confusion, om het zo te zeggen, nog steeds.
Ja. En dan, Cremonese is een, ja, laten we zeggen, een, de laatste jaren een degelijke middenmotor gebleken. Wat zijn over het algemeen de doelstellingen van Cremonese in de Serie B?
Ja, ik denk eigenlijk dat de afgelopen 2 jaar sowieso de doelstellingen niet zijn behaald van wat we wilden bij de club. Want toen ik kwam, zeg maar, deze afgelopen 2 jaar werd wel tegen mij verteld, en vooral dit jaar, omdat er veel grote aankopen zijn gemaakt, dat we naar de Serie A wilden gaan. Terwijl vorig jaar speelden we ook heel dicht tegen de play-out aan. En uiteindelijk, aan het einde van het seizoen, begonnen we alleen maar te winnen. En gingen we zelfs bijna weer de play-offs omhoog. En dit jaar is eigenlijk een beetje ander verhaal, omdat we echt heel erg struggelen nog steeds. En we echt moeten vechten om niet in de play-out in te gaan of te degraderen bijvoorbeeld.
Ja, want
de doelstellingen waren om naar de Serie A te gaan met ons team. Want ja, we hebben wel gewoon een team met echt spelers met heel veel kwaliteit.
Welke zou je dan kunnen noemen als ik de namen zie? Dan, zoals ik al zei, Chovani. Valzania is natuurlijk ook een bekende naam die ook vorig jaar bij Frosinone in de Serie A nog even speelde, die van Atalanta komt.
Mm-hmm.
Dan hebben we een hele oude rot achterin, Kleiton.
Kleiton. Ja. Goeie gast.
Dat zijn allemaal wel behoorlijke ervaren mannen.
Ja, klopt. Dat zijn ook spelers die kampioenschap hebben gewonnen. En die we natuurlijk spreken dus ook volgens mij al 36. Die heeft zoveel ervaring. Weet je. Die brengt wel wat met zich mee. Misschien kan hij het fysiek minder aan, om maar zo te zeggen, dan vroeger. Maar je hebt heel veel aan hem. Hij is nog steeds aan de bal, zich gewoon nog steeds echt heel goed. Dat is echt onderschat. En ik denk dat je aan zulke spelers wel wat hebt. Ook als jongere speler, dat je wel wat van kan leren.
Merk je dat ook heel erg in de coaching dan, op het veld?
Ja, zeker. Zeker. Ik heb ook vaak bijvoorbeeld, om het van een kleding als voorbeeld te noemen, hij helpt heel erg veel in het veld. Dus hij coacht je echt om jou te willen helpen. En dat heb je ook wel nodig, denk ik, om als je met een team voor het kampioenschap gaat strijden. Vooral in de Serie B. Kijk, in Nederland is de gemiddelde leeftijd van het team is veel lager dan in Italië. En er zit veel meer brani of zo in het spel. Like, maar hier ze kennen het spelletje al zo lang, die spelers van 36. De trainers vertrouwen echt op dat hun het team ook gaan leiden in het veld. Dat is ook waarom je ziet dat veel die oudere spelers hier in Italië in Serie B spelen.
Ja, die zijn dan het verlengstuk van de trainer eigenlijk. Maar,
ja, ik denk dat de trainer dat ook zo ziet.
Maar zijn die, heb je dan ook de afgelopen jaren trainers gehad die, weet je wel, van die schreeuwerts in de kleedkamer of langs het veld?
Ja, mijn eerste trainer toen ik kwam was Mandolini. Ik weet niet of je hem kent.
Ja.
Ja, toen ik kwam en die schreeuwde zoveel. Dat was op een gegeven moment gewoon grappig. Maar voor mij was het ook wel vervelend, omdat ik kon nog niet zo goed Italiaans. En soms schreeuwde hij ook wel eens tegen me, maar ik begreep gewoon niet wat hij zei. Dus schreeuwde hij mijn naam en dan zei hij allemaal wat dingen, weet ik veel. Ik kan me nog één nog goed herinneren, ik was er net 2 maanden. En toen schreeuwde hij, boe, che cazzo fai? En toen zei hij iets met, je bent hier al 60 dagen en je begrijpt nog steeds helemaal niks van de partij.
Ja.
Hij zei iets met, zei Koei, hoeveel 60 dagen? Hoeveel is 60 ook weer?
60.
Sessanta giorni e non capisci un cazzo.
Ja, dus ze verwachten ook dat je meteen na 60 dagen de taal al spreekt. Ik heb de eerste jaren op en neer gereisd. Dus ik kan niet echt zeggen van na 1 jaar dat ik hier woonde sprak ik de taal. Want ik reisde al 3 jaar zeg maar op en neer. Waar ik ook al een beetje studeerde. Hoe was het voor jou? Geen 60 dagen, maar ik denk dat je je nu wel goed verstaanbaar kunt maken.
Jawel, nu kan ik me zeker wel goed verstaanbaar maken. Ik denk dat vooral het eerste half jaar was het gewoon echt lastig in de taal. Ook al nam ik les, het kwam er gewoon niet echt in of zo. En eigenlijk pas na dat eerste half jaar merkte ik dat mijn Italiaans iets beter werd. En toen ik na de zomer weer in Italië kwam, toen ging het eigenlijk best wel snel. Toen maakte ik echt snel vooruit. Dus ik denk na het eerste jaar dat ik pas echt een beetje Italiaans goed kon spreken.
Maar heb je, je zei je nam les, maar was er dan ook iemand vanuit de club die bijvoorbeeld gebrekkig Engels sprak, waar je dan op kon terugvallen? Of werd jij in je lot overgelaten?
Ja, ik had vooral vorig jaar hadden we wel een aantal spelers die best wel Engels konden, nog steeds eigenlijk hoor, in het team. Van de Italiaanse jongens. En ik had ook natuurlijk een paar buitenlandse jongens waar je ook Engels mee spreekt. Dus daar kan je wel altijd op terugvallen. En de teammanager kan Engels. Alleen ik heb nog nooit een trainer gehad die Engels kon leren.
Ik heb er ook nog maar heel weinig gezien, moet ik zeggen, in de afgelopen jaren in Italië. Maar nu dat je de taal spreekt, heb je dan ook een beetje meer contact met de tifosi, met de supporters?
Ik heb bijvoorbeeld, soms kom je wel bijvoorbeeld mensen tegen in de supermarkt of buiten of na de wedstrijd als je naar huis gaat. En dan maak je een praatje met iemand of een beetje. Dat is altijd wel leuk. En onze fans zijn wel heel relaxed, weet je. Ze waarderen ons heel erg. En sowieso die fans in Italië zijn anders dan in Nederland. Dat weet je zelf ook. Dus dat is wel leuk.
Leeft het heel erg in Cremona? Want jullie hebben ook een behoorlijk stadion, hè, van 16.000 mensen.
Het leeft zeker. Het is, ons stadion zit denk ik wel voor de helft voor. Je weet hoe het in Italië is. Hele grote stadions, weet je. Er passen 20.000 mensen volgens mij wel bijna in. Maar ik denk dat het wel vaak 7.000, 8.000 wel zeker zitten in Cremona.
Ja, de Italianen zijn veel televisievoetbalkijkers. Omdat Sky natuurlijk een abonnement is waar je dan alles tegelijk kunt volgen. Jij zegt, jullie stadion zit half vol, dus laten we zeggen 8.000 tot 10.000 mensen. Heb je in de Serie B ook al van die oude vervallen bakstadions gezien?
Zoals?
Ja, Bari is niet meer in de Serie B. Die heb jij ook niet meer tegen gespeeld.
Vorig jaar heb ik wel in Palermo gespeeld. Daar heb ik mijn debuut gemaakt. Dat was geen oude bak. Dat vond ik echt wel nog wel echt een mooi stadion.
Ja, wel mooi, maar wel oud stadion, ja.
Ja, zeker. Het is heel ouderwets inderdaad. En, maar het is wel echt mooi.
Je maakte je debuut tegen Palermo en je was hier ook nog een keer groot in het nieuws. Dat je na een paar seconden op het veld meteen een doelpunt maakte. Heb je toen ook meteen Italiaanse interviews gegeven of hoe was dat?
Ja, dat was al in oktober volgens mij ergens. En toen was ik er pas, ja, niet eens een halfjaartje denk ik. Dus mijn Italiaans was toen nog echt niet zo heel goed. Dus ik had het gewoon in het Engels toen gedaan. Interview na de wedstrijd sowieso. En toen heb ik het nog niet in het Italiaans gedaan. Ik heb eigenlijk nog nooit een interview in het Italiaans gedaan.
Ah, dus de journalisten die spreken wel een woordje Engels?
Jawel. Ah. Zeker.
Ja, jij zit
ook ze vroegen het bijvoorbeeld in het Italiaans en dan gaf ik antwoord in het Engels.
Ah, oké. Ja, er is natuurlijk een behoorlijk verschil. Jij,
dus ze begrijpen en praten.
Ja, en jij zit in het noorden en ik zit in Rome. Maar van Rome naar beneden wordt het Engels meestal alleen maar slechter. En rondom bijvoorbeeld Milaan is het niveau wel iets beter. Ja. En hoe werkt het voor jullie bij uitwedstrijden? Gaan jullie met de bus of de trein, het vliegtuig?
Ja, ik heb eigenlijk alles al gehad. Bus, trein, vliegtuig. Hangt ook van de afstand. Soms ga je met de trein naar Ascoli bijvoorbeeld. Soms ga je met de bus naar Ascoli. Soms ga je met het vliegtuig naar als het echt ver is. Dus het is echt verschillend.
En ga je dan ook echt het hotel in en ben je een paar dagen van huis?
Ja, we gaan altijd van tevoren al weg. Dan ga je Ritiro noemen ze dat.
Ja, de welbekende Ritiro.
Ja, de welbekende Ritiro inderdaad.
Heb je die nu ook ietsje vaker, nu de resultaten een beetje tegenvallen?
Ja, wij hadden bijvoorbeeld dat we een paar keer achter elkaar hadden verloren, dat we gewoon een week in de Giro moesten.
Ja.
Dit jaar. Dat was niet lekker, kan ik je vertellen.
Nee. Maar ben jij hier gekomen met familie of helemaal alleen?
Nee, ik ben helemaal alleen gekomen.
Ah, oké. Okay. Ja, als je natuurlijk een gezin hebt of mensen die thuis op je wachten, dan wordt dat natuurlijk nog erger. Als je weer
dat had ik toevallig toen ook nog. Want mijn ouders en mijn zussen waren gekomen. En toen had ik de Tiro gekregen. Dus dat was voor mij echt verschrikkelijk.
Ja. En dan ga je ook echt ergens in een hotel met een veld ernaast.
Het was niet eens een veld ernaast. We gingen gewoon in een hotel net buiten onze stad. En dan zitten we ook altijd voor de thuiswedstrijden. En dan zit je daar gewoon weer de hele dag. Dat je gaat trainen, dan ga je weer terug naar het hotel. En dan zit je er gewoon weer de hele dag op je kamer. Ik vond het echt absoluut.
Ja, zoiets heb je in Nederland ook nog nooit meegemaakt, denk ik. Want daar is het echt heel ongebruikelijk.
Het is echt een nieuwe wereld.
Ja. Wat is de mooiste wedstrijd geweest voor jou tot nu toe in Italië?
Ja, dat is een goede vraag. De mooiste wedstrijd. Ik vond dit jaar dat ik uit de Lazio, dat ik ook in Italië speelde, vond ik wel echt leuk.
Die heb ik gezien, ja.
Gewoon in zo'n groot stadion en veel fans, dat vond ik echt mooi. Dus ja, natuurlijk, Stadio Olimpico, die kent het stadion niet. En heel veel grote wedstrijden speelde daar. Maar ik vond eigenlijk misschien wel de leukste twee wedstrijden waren wel die, dat ik erin kwam en ik scoorde tegen Crotone.
Mm-hmm.
Dat we 1-0 wonnen. Maar ik denk toch dat ik mijn debuut tegen Palermo gewoon het leukste vond van allemaal.
Ja.
Staat in de basis en dat is mijn allereerste wedstrijd, officiële wedstrijd in Italië. En ik weet niet, ik weet nog dat toen Daniele Croce, onze oude speler van vorig jaar, die kwam gewoon naar me toe en die zei gewoon van, weet je, geniet gewoon van dit moment, weet je, mooi stadion, lekker veld, doe gewoon je ding, ook al spreek je taal, hij kon heel goed Engels trouwens.
Mm-hmm.
Ook al weet je taal niet of dit, dat, dan ga je gewoon helpen in het veld, dit, dat. En dan kwam ik gewoon een lekker gevoel en ik speelde toen ook goed, die wedstrijd. Speelde, denk ik, 65 minuten. En ik vond het wel lekker.
En toen was je,
dus dat vond ik wel een van de
en toen was je kapot ook na 65 minuten?
Ja, ik was echt kapot, want ik had ook een heel jaar echt heel weinig gespeeld daarvoor. En in de voorbereiding, dan speel je wel 45 minuten of, weet je, 60 minuten. Maar dat is toch anders dan een echte officiële wedstrijd. Tempo lag hoger. En
het is ook
heel
warmer.
Veel mee verdedigen. Dus ja.
Ja, het is ook warmer natuurlijk in Italië. Ik weet niet hoe.
Ja, we speelden toen wel in de avond, dus dat was wel lekker.
Ah, oké. Want daar hebben ze het nu ook over gehad, hè, met de Serie A, om de wedstrijden op bepaalde tijden af te werken. Want vanaf nu is in de zomer, om 3 uur spelen echt gewoon onmogelijk. Want dan is het gewoon veel te warm.
Ja, klopt.
Ik dacht eigenlijk dat je zou zeggen, de leukste of mooiste wedstrijd, dat die wedstrijd tegen Napoli ook, dat je die ook zou noemen. Want daar speelde je ook behoorlijk en voor Carlo Ancelotti. Dus ik dacht
is wel zo. Daar, alleen, ik dacht dat je het echt over officiële wedstrijden.
Ah, oké. Nee.
Nee, maar tegen Napoli, dat speelde ik eigenlijk tegen het beste team waar ik misschien ooit tegen heb gespeeld. En ik speelde ook echt een hele, hele goede wedstrijd.
Ja, ik heb hem ook toen gezien. Daarom dacht ik eraan.
Ja.
Je hebt nog een contract van 1 jaar mm-hmm. in Italië. Hoe ziet je toekomst eruit? Sta je open voor een langer verblijf in Italië misschien? Of,
dat is een goede vraag. Ik heb de laatste tijd wel veel met mijn zaken nemen erover. Over volgend seizoen. Dat ik hier blijf. Of dat ik misschien ergens anders naartoe wil gaan. Ik sta gewoon eigenlijk wel voor alles een beetje open, eerlijk gezegd. Nu met die coronacrisis weet ik ook sowieso niet wat er in de zomer allemaal na deze competitie allemaal aankomt. Qua misschien opties. Maar ik sta gewoon voor alles open.
Ja.
Dus stel dat ik bijvoorbeeld de kans krijg om bijvoorbeeld in Nederland terug te gaan, dan sta ik daar zeker voor open. Maar stel dat er een andere club in Italië komt, of geen idee. Of, weet je, ik sta gewoon echt voor alles open. Ik weet gewoon niet waar mijn toekomst ligt.
Ja. Ja, want er was afgelopen zomer ook vrij concrete interesse van Cosenza, als ik het me goed herinner.
Klopt.
Dus de toekomst ligt open, kan zomaar ook in Italië zijn dan. Ja, ik hoop het eigenlijk ook wel, want er moeten ook wel wat Nederlanders vertegenwoordigd zijn in de Serie B. Nu is Moreno Rutte is al weg, dus ik hoop wel dat jij blijft. Maar, dus ja,
het loopt een beetje leeg met die Nederlanders nu, hè?
Ja, en naar de Serie A komen ze wel, maar de Serie B. Maar daarom is het ook wel goed om de Serie A of de Serie B wat aandacht te geven. Want ik vind gewoon, als je die wedstrijden van de Serie B ziet, dan ten eerste zijn het heel vaak leuke wedstrijden om te zien. Ondanks dat ze, waar we het net over hadden, die ervaren spelers een wedstrijd echt op slot kunnen gooien. Maar
ja, dat zijn ze inderdaad heel goed in.
Het zijn op zich geen saaie wedstrijden. Er is heel veel strijd. Dus ze zijn echt leuk om te zien. Een andere vraag. Je hebt natuurlijk gespeeld voor de vertegenwoordigende elftal van Nederland. Is het misschien nog niet ter sprake. Maar tegen de tijd dat je zou moeten kiezen, Marokko of Nederland?
Ja, ik weet niet wat maar op dat moment wat de keuze is. Kijk, ik ben altijd, ik heb altijd voor Nederland gespeeld. Dat was ook puur omdat ik altijd door Nederland werd gevraagd en ik nog nooit in mijn leven voor Marokko werd gevraagd. Misschien komt dat ook omdat Marokko me niet vroeg, omdat ze wisten dat ik toen al bij Nederland speelde. Dus ik heb nooit die keuze eigenlijk toen hoeven maken, maar als die keuze nu komt, dan zou ik gewoon met mijn hart kiezen op dat moment. En ik weet niet wat ik nu zou kiezen, eerlijk gezegd.
Ja.
Alleen, weet je, ik heb wel voor Nederland gespeeld en dat vond ik een eer en een goede ervaring. Maar eerlijk gezegd, het lijkt me ook echt super tof om voor Marokko uit te komen gewoon.
Ja, ik dacht eraan omdat ik ook laatst het boek Marokkaanse Trots had gelezen, die mijn kameraad, waar ik vroeger zelfs nog mee gevoetbald heb, Nordin Goudani, heeft geschreven. Ik heb zelfs ook nog aan een paar quizzen meegedaan met vragen over Marokkaanse voetballers. En daar ben ik zelfs tot in de halve finale gekomen, dus ik mag me zelfs bijna een kenner van Marokkaanse voetballers met een historie in Nederland noemen. Nee. Maar ja, het is natuurlijk altijd een vrij gevoelig onderwerp. Maar met die jongens waar je toen mee speelde bij het Nederlands elftal, heb je daar nog wel contact mee? Net als bijvoorbeeld een Matthijs de Ligt, waar je ook bij Ajax mee speelde.
Eerlijk gezegd niet heel erg veel. Voor mijn tijd van Nederlands elftal, eigenlijk niet zo heel erg veel. Meer wel met de jongens met die ik bij Ajax heb gespeeld. Dat wel.
En wat voor grote namen zijn dat dan?
Ja, ik ben nog wel goed met bijvoorbeeld Shane Nunnally, die ben ik heel goed nog. Die woont ook dicht bij mij in de buurt in Nederland. Noah Lang. Even kijken, Deo Faisho Zeefuik, Mafayo Bagbo, die nu bij Heracles speelt. En van Ajax zelf, die daar nu nog spelen, natuurlijk Noes, dus hij was Rowie.
Ja.
En er zijn zo verder ook nog veel jongens die ik gewoon af en toe zo spreek. Anderson Lopez bijvoorbeeld, en nog wat andere spelers.
Ja, dus jij blijft hun ook volgen en zij volgen jou.
Zeker. We zijn best wel close ook.
Heb je
een groep.
Heb je ook wat contact met andere Nederlanders in Italië of helemaal niet?
Even kijken. Ik heb wel een Belgische jongen die zit bij hetzelfde management als mij. Die speelt bij Entella nu. Chaya Moutier heet hij. Moutier. En natuurlijk Alessio, die al sinds jongs af aan heel goed vriend van mij is. Maar die speelt net tijdelijk niet meer in Italië. Dus
ja. Ja, maar die is verhuurd, dacht ik, hè? Dus die komt ook weer terug.
Van Parma.
Ja. Dus, ja, dan kunnen we het hier ongeveer bij laten, denk ik. Nog één vraag en geen onbelangrijke, denk ik. Heb je vertrouwen in een goede afloop in de competitie? Hoe zie jij dat?
Dit is een hele goede vraag. Kijk, ik hoop gewoon dat we deze competitie zo snel mogelijk af kunnen maken op een goede manier. Alleen, we moeten niet vergeten dat het virus is er wel nog steeds. En het kan zomaar weer ineens gebeuren dat bijvoorbeeld een speler besmet raakt en dat de andere speler besmet raakt en dat het dan helemaal fout gaat. En dat hopen we natuurlijk niet. Maar ja, ik zelf hoop gewoon dat we zo snel mogelijk kunnen afronden dit seizoen en zo goed mogelijk. En om nu te gaan denken van ja, het kan fout gaan op dit of dat. Ja, ik weet niet, ik focus me daar op dit moment eerlijk gezegd niet heel erg op. Ik hoop het gewoon niet, alleen ja, ik heb het ook niet in de hand zelf. Dus.
Verwacht je wel dat je veel minuten gaat maken?
Ik hoop het wel natuurlijk, vooral nu we veel wedstrijden gaan spelen, wil ik gewoon zoveel mogelijk spelen. En ja, we hebben denk ik nu 25 fitte spelers en we spelen om de 4 dagen, dus ik denk dat we iedereen wat nodig hebben. En ja, uiteindelijk kiest de trainer, dus we moeten gewoon een naam laten zien.
Ja, ja, ik zei al net, ik denk dat het een voordeel is geweest dat je in Nederland bent geweest, dat je in ieder geval wat meer hebt kunnen doen dan de meeste Italianen. Want ja, Cremona ligt natuurlijk vrij dicht, ja vrij dicht. Behoorlijk dicht bij het epicentrum in Italië. Dus merk je nu nog steeds wel dat er angst is bij de mensen? Want ik merk dat in Rome nu een stukje minder, moet ik zeggen.
Ja, eerlijk gezegd merk ik ook dat het echt heel veel minder is. Ik had verwacht toen ik vanuit Nederland kwam dat het ook wat erger zou zijn. Kijk, natuurlijk zie je iedereen wel met maskers buiten lopen, et cetera. Maar je ziet mensen in ieder geval naar buiten gaan. En ik denk dat het voor hun ook een opluchting is dat het weer mogelijk is. Dus ik merk eigenlijk minder angst dan ik zelf had verwacht.
Ja. En dan, ja, de stadions die zullen waarschijnlijk wel leeg blijven. Dus dat is ook een vrij aparte ervaring. Denk je dat dat in de strijd tegen de play-out een verschil kan maken? Met of zonder supporters?
Ja, weet je, je gaat denk ik wel echt merken hoe belangrijk supporters zijn voor het voetbal. Weet je, voetbal zonder supporters, ja, het is gewoon raar. Het klopt gewoon niet. Er mist gewoon iets. Maar ja, we moeten nog eenmaal de competitie wel afmaken. Dus ik denk dat een uitwedstrijd nu minder als een uitwedstrijd gaat voelen dan normaal gesproken.
Ja. Oké, Reda. Bedankt. We hebben
jij bedankt, Isaac. Graag gedaan.
47 minuten lekker over voetballen zitten kletsen. En,
zeker.
Dankjewel voor je tijd.
Graag gedaan. Dat is geen moeite.
En heel veel succes bij Cremonese in de strijd tegen de play-out. Ik hoop nu ook dat ze in Nederland een beetje doorhebben dat de Serie B niet zomaar een competitie is.
Ja.
En dan zijn we er volgende week weer. Dan gaan we voorbeschouwen op de Serie A. Bedankt iedereen voor het luisteren en tot volgende week.